Graag met u een gedeelte lezen uit Jesaja 61. En we lezen twee gedeeltes met elkaar. Het eerste gedeelte komt uit Jesaja 61 en het tweede gedeelte uit Lucas 4. Jesaja 61. En ik lees de eerste drie versen. De geest van de Heere, Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere en de dag van de wraak van onze God. Om alle treurenden te troosten. Om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as. Vreugdeolie in plaats van rouw. Een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Omdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de Heere om hem te verheerlijken. En dan nog uit Lucas 4. Lucas 4 vanaf vers 16. En hij, dat is de Heer Jezus, kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. En hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond: de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen hij het boek dichtgedaan en aan de diende teruggegeven had, ging hij zitten en de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. En zij betuigden hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. Tot zover. Nadat de Heer Jezus gedoopt was en hij verzocht was in de woestijn en vol van de kracht van Gods geest uit de woestijn was gekomen, kwam hij in Nazareth, de plaats waar hij opgegroeid was. En op de Sabbat ging hij, zoals hij gewoon was, naar de synagoge. Om in dit geval daar voor te lezen. En hij kreeg de boekrol van Jesaja aangereikt. En toen ik het gedeelte las in relatie tot Jesaja 61 dacht ik, het lijkt wel een beetje een inaugurele reden, zoals je dat dan zegt, van een professor of de eerste toespraak van een nieuw president. Iedereen zit op het puntje van zijn stoel te wachten wat hij gaat zeggen, waar het over gaat. En de Heer Jezus die vertelt dat hij gekomen is om over vrijheid te spreken, voor de gebrokenen van hart, voor de gevangenen, voor de blinden en voor de verslagenen. Maar ik weet niet hoe het met u is, maar ik heb nergens een verhaal kunnen vinden waarin staat dat de Heer Jezus naar de gevangenis ging om gevangenen vrij te laten. Daarin kun je dus zien dat het hier vooral bedoeld is als een geestelijke gevangene en als een emotionele gevangene. Mensen die niet geestelijk in de vrijheid staan, mensen die gebroken van hart zijn, zoals we lazen, mensen die verslagen zijn, die het niet langer zien zitten, die gevangen zitten in hun eigen denken. En als je dan zo met een tekstgedeelte bezig bent, dan dwaal je gedachten wel eens wat af. En onwillekeurig moest ik denken aan al die bezoekjes en mensen waar ik de afgelopen 20 jaar... over de vloer geweest ben en ook vaak mocht begeleiden op grond van Gods principes over het doel van hem in hun leven. En soms was dat met mooie gevolgen. En ja, als je daar aan terugdenkt, dan kun je eigenlijk met de pet in de hand alleen maar dankbaar zijn voor de Heere God dat hij uitkomst gaf, dat je een klein schakeltje mocht zijn in zijn hand. Maar evenzo moest ik ook denken aan al die mensen door de jaren heen waar je die wel dag en nacht bij de hand zou kunnen nemen om hen te helpen om weer verder in die vrijheid te komen te staan. Maar waar je maar niet een stap verder komt.
En ik heb door de jaren heen geleerd, vooral in de beginperiode, dat er ook mensen zijn die ten diepste niet bereid zijn om in de vrijheid te gaan staan. Dat is heel gek eigenlijk. Dat is heel gek. Mensen die, als het ware, die gevangenis of misschien wel die zonde koesteren. En dat zijn soms mensen die alle christelijke conferenties aflopen. En er zijn er een hoop in Nederland. Maar die gewoon geen stapje verder komen. En zoals Willem Ouweneel afgelopen zondagavond zei, zodra je te dichtbij komt, dan haken ze af. En dan verdwijnen ze. Misschien soms wel naar een andere gemeente toe. Of naar de volgende hulpverlener. Of de volgende conferentie. En weer van voren af aan beginnen. Maar nooit een stap verder komen. En dat kun je die lieve mensen niet eens kwalijk nemen. Want vaak hebben ze zelf niet eens in de gaten wat er aan de hand is. Gevangen in je eigen denken. Maar de Heer Jezus houdt van hen. En wij ook. Wij ook. Ik ga vanmorgen een paar confronterende dingen zeggen. Maar wees er alstublieft van overtuigd dat alles wat ik vanmorgen zeg uit liefde is. Uit liefde is voor u. In Spreuken 1 vers 5 staat, wie wijs is zal horen en inzicht vermeerderen. Dat is mijn gebed vanmorgen. En ik heb de Heer gesmeekt bij de voorbereiding van deze preek of hij ons inzicht wilt geven in ons persoonlijk leven, in onze persoonlijke gedachten. Soms moet je een stapje achteruit doen om dat te kunnen zien, te kunnen voelen, te kunnen begrijpen. En dat is soms niet makkelijk. Het zal u verbazen hoeveel mensen er in zo'n gedachtenpatroon, in zo'n manier van denken zitten. Soms zijn het mensen die denken dat de hele wereld tegen hen is. Het is de schuld van de familie, van de buren, van de familie, van de banken, van de regering, noem het maar op. Ik moest bijvoorbeeld denken aan gezinnen die ik jaren terug mocht begeleiden, die diep in de schulden zaten, die in de schuldsanering zaten. Heel vaak was het patroon hetzelfde. Het was niet hun schuld, het was de schuld van de gemeente, of van de banken, of van de regering die onrechtvaardig was, of van de werkgever. Maar telkens als ik dan probeerde de financiële situatie in kaart te brengen en ik vroeg om alle rekeningen en dan kwamen de laadjes open. Dan kwamen de laadjes open en dan puilden de laadjes uit van de rekening en ze vielen op de grond. En dan was het antwoord van ja, als ze door de brievenbus komen, stop ik ze gelijk in de la, want ik wil ze niet zien. Ik wil ze niet zien, want als ik ze niet zie, dan is het probleem er ook niet. Ontkenning dus, in feite. Ik zeg niet dat het altijd zo gaat, maar het is soms wel een herkenbaar patroon. Niet ik, maar bij de ander ligt de schuld. En in het begin ging ik, naïef als ik was, daarin mee met die redenatie. Maar ik kwam er vaak achter dat het vaak niet eens het probleem was wat bij de ander lag. Ik kwam erachter dat als het om geld gaat, christelijke principes soms heel snel overboord gegooid worden. Want het had te maken met verkeerd gedrag, met een verkeerde manier van denken. Het was niet de schuld van de bank, nee, men ging gewoon niet goed met hun geld om. Hun manier van denken moest veranderd worden. En zodra je verantwoordelijkheid gaat nemen voor je eigen daden, voor je eigen denken, dan is dat het begin van de oplossing. En ik wil benadrukken nogmaals, er zijn ook uitzonderingen. Uitzonderingen op de regel, mensen die echt hun best doen en die gewoon domme pech hebben. Maar ik noem dit even als voorbeeld, dat de rechtvaardiging en schuldtoewijzing vaak gebruikt worden om de aandacht van je eigen problemen af te leiden. In het bedrijf waar ik vroeger werkte, daar had men een leus, be accountable. Wees verantwoordelijk voor je eigen daden. Neem verantwoordelijkheid. Jij bent verantwoordelijk voor wat jij doet. Leg rekenschap af. Je kunt niet de schuld bij een ander leggen. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen daden. Want je laat toe dat het gebeurt. We hebben allemaal wel een soort van plekje in ons denken dat we bewust of onbewust misschien een beetje koesteren. Een plekje in je denken waar je op terug kunt trekken. Vooral als je moe bent, dan ben je er erg vatbaar voor. En dan is het gewoon heerlijk om je daarin op terug te trekken en je lekker over te geven. En je lekker te rollen in misschien zelfmedelijden. Als een soort verdedigingsmechanisme, een hek om je denken. En daar kan de duivel heel handig gebruik van maken. En als je daar eenmaal bent, dan zijn die gevoelens die je daar dan zo hebt, die kunnen versterkt worden door een opmerking, een losse opmerking van iemand anders die dat misschien helemaal niet zo bedoeld had, maar die bij jou versterkt binnenkomen. Misschien kunt u zich herinneren dat we in het voorjaar dus met elkaar gesproken hebben over bolwerken in je denken. En ik wil daar nog even heel kort op terugkomen. En dan kom ik bij deze attributen. Ik heb wat voorbeelden meegenomen. Je zou je voor kunnen stellen dat deze bus, dat je denken vertegenwoordigt. Misschien wel je persoonlijkheid, want je denken heeft ook vaak te maken met je persoonlijkheid en andersom. Een lege bus, een reine bus, een schone bus. En dan gebeurt er wat. Dan op een gegeven ogenblik loop je op de Oosterdijk en je komt daar een broeder tegen, een vriend, en die loopt zo bij langs. Hij ziet je niet eens, hij groet je niet eens. En je denkt, er is wat. Wat heb ik verkeerd gedaan? Is hij boos op me of zo? En je begint erover na te denken. En het begint te worstelen. En die persoon, die komt als het ware in jouw denken terecht. En het begint een eigen leven te leiden. En je denkt van, ja, nou ja. Maar het is niet goed. Het zit in je achterhoofd ergens. En dan ineens komt er een zuster langs. En die wil je graag helpen met je taak. En die wil je graag bemoedigen. En die heeft je adviezen voor je. Goed bedoeld. Maar het komt beroerd binnen. En je denkt van, doe ik het niet goed? Doe ik het niet goed? Dan moeten ze het zelf maar doen. En het begint zich te versterken. En er is weer een poppetje wat in jouw denken komt. En misschien is het vanaf je jeugd. Dat je vader tegen je zei van, nou jongen, wat er van die tolmannen komen, maar ik weet het net, maar ik leer net dat het wat wordt. Moet je eens nadenken wat er dan gebeurt in jouw denken. In jouw doen en laten. Wat er in jou gebeurt. En dan komt er weer een poppetje in jouw denken. Nou, het begint zich al aardig te vullen. En voordat je het weet, beginnen al die poppetjes en al die denkbeelden een bolwerk te worden. Misschien wel een klein bolwerkje, dat zou kunnen. Iets wat er niet thuis hoort, wat jouw denken belemmert. Wat ervoor zorgt dat jij gefilterd, gekleurd naar de buitenwereld gaat kijken. En eigenlijk hebben we allemaal wel een bolwerkje of zoiets. Ik noem dat je favoriete rotgevoel. Een gevoel waarvan je wel of niet weet dat je die hebt, maar wat je wel veilig vindt om je op terug te trekken. En wat je misschien gebruikt om een groepsvorming te doen. Om, laat ik het zo zeggen, te proberen door middel van wat die persoon tegen jou gezegd heeft, althans wat jij denkt dat die persoon tegen jou gezegd heeft en hoe het bij jou binnenkwam, met een ander te bespreken. En te kijken of die ander jou gelijk geeft. Daar zoek je eigenlijk naar. Dat wil je eigenlijk graag horen. Want dat bevestigt jou weer in jouw gelijk. In jouw favoriete rotgevoel. En dan zijn er opeens twee die er zo over denken. En als zich dat gaat versterken, en ik zei het al, we hebben allemaal wel van dat soort favoriete rotgevoelens. Bewust of onbewust. Maar als zich dat gaat versterken, dan kan het een heel groot bolwerk worden in je leven. Met allemaal plussen en minnen. Ziet u wat er gebeurt? Er is bijna geen ruimte meer voor je zuivere denken, voor je normale denken, voor je identiteit, voor je persoonlijkheid. Want die is zo veranderd door die bolwerken, door dat verkeerde denken in je leven. Kom je zo op terug. Als we eens verder nadenken over dat favoriete rotgevoel, misschien vindt u dat geen fijn woord, maar ik heb het bewust zo gebruikt. En ik blijf het bewust zo gebruiken, omdat het ook een rotgevoel is. Het is niet fijn. Dat wil je niet, dat wil je niet horen, dat wil je niet merken. Het zegt iets van jezelf, het zegt iets over hoe jij denkt over jezelf. Alleen de ellende is, het is zo makkelijk om je erop terug te trekken. Dus het wordt een soort favoriet plekje. Je favoriete rotgevoel is een aanhoudende discussie in je hoofd met jouw gevoel voor rechtvaardigheid. En als je op dat plekje zit, dan zit je op een plekje dat je steeds weer met jezelf in discussie bent. Dat je zo onrechtvaardig behandeld wordt. En je probeert het weliswaar steeds te vermijden om zo te denken, om zo te voelen. Maar je wordt steeds weer getriggerd en gevoed door andere mensen die het zo goed bedoelen, maar waar het zo verkeerd bij jou binnenkomt. En wat is dan het gevolg? Wat is dan het gevolg? Nou, je ontwikkelt een overlevingsstrategie. Oh, je mag hem er wel op zetten. Prima. Je ontwikkelt een overlevingsstrategie. Weet u wat die overlevingsstrategie is? Je doet het deksel erop. Want je wilt natuurlijk niet dat je nog meer gekwetst gaat worden. En je wilt trouwens ook helemaal niet dat mensen zien en voelen en ervaren hoe jij denkt. Dus je doet het deksel erop. Een overlevingsstrategie. Niemand komt daar binnen. Je laat daar niemand toe. Want je wilt niet nog meer gekwetst worden. Maar ten diepste zijn het allemaal lege plekken. Lege plekken in je denken, in je persoonlijkheid, in je identiteit. En wat gaan we dan doen? Ik ken mensen die, als ze in hun favoriete rotgevoel zitten, dat ze als overlevingsstrategie dan bijvoorbeeld gaan winkelen, of veel gaan eten, of porno gaan bekijken, of juist heel erg gaan pleasen, of juist heel erg passief worden. Of heel hard gaan presteren om te bewijzen dat jij anders bent dan dat jij denkt dat de mensen tegen jou zeggen. Maar weet u, dat zijn ten diepste dode dingen. Dode dingen. Dat doe je om dat deksel erop te houden. En wat gebeurt er dan? Je krijgt allemaal deuken in je identiteit. Ik roep wel eens gekscherend als iemand iets roept, zo, weer een deuk erbij. Deuken in je persoonlijkheid. Dat kan heel triest zijn. Dat kan heel verdrietig zijn. Al die overlevingsstrategieën, winkelen, eten, noem het maar op, veel televisie gaan kijken, zijn dode werken. Ze helpen om dat dekseltje erop te houden. Maar ten diepste hou je jezelf voor de gek en niet een ander. Want ze helpen maar heel even en ze leiden altijd weer terug naar dat favoriete rotgevoel. Het begint weer van voor naar aan en zo zit je maar in een cirkeltje. En je zit maar in een cirkeltje. Laat ik even voorbeelden noemen. Stel je nou eens voor dat je een vader had die helemaal geen vader voor je was. Hij was er nooit. En je kon nooit goed met hem praten en je was al helemaal niet gewend om met hem over jouw gevoelens te praten. Het zou zomaar kunnen zijn dat je daardoor heel kritisch bent geworden. Naar jezelf toe, maar ook misschien wel vooral naar de ander toe. En dat je dat ook doet door bijvoorbeeld maar een grote mond te hebben. Altijd de boventoon willen voeren. Verschuilen achter verbaal geweld. Wat is dan je overlevingsstrategie? Nou, zolang ik de aandacht op de ander vestig, gaat het niet over mij. Afleiding. Ander voorbeeld. Misschien is er iemand die door zijn schreeuw naar aandacht begint te manipuleren. Dat kom je ook wel eens tegen. Mensen die heel zielig gaan doen of op je schuldgevoel gaan werken. Ach, doe nou, hè. Kom, ik bedoel het niet zo verkeerd. Wil je dat nou niet voor mij doen? Het kan zo manipulerend zijn. Het trieste is dat hij in zijn functioneren zo afhankelijk is van de ander. Hoe de ander erop reageert. Maar de ander reageert niet altijd zoals jij dat graag wilt. Dus moet je nog meer manipuleren. Je zit in een cirkeltje. Of iemand die ten diepste heel onzeker is. Die wordt soms heel kritisch of zelfs wel hoogmoedig naar anderen om zijn eigen onzekerheid af te leiden. Of hij vlucht in perfectionisme om in het extreme maar overal bevestiging te zoeken. Dat is ook een overlevingsstrategie. Iemand die een sterk minderwaardigheidsgevoel heeft, dan kan een ander die gewoon lekker in zijn vel zit en lekker functioneert en jou een klap op schouder geeft van nou, wat hebben we het goed samen niet, kan heel intimiderend overkomen. En hoe positiever de ander is, hoe meer jij in je minderwaardigheidsgevoel zit. En jij de ander zelfs hoogmoedig kunt vinden. Als die persoon dus wist wat er binnenin mij gebeurde. Nou, dan zou die wel... Ja, maar dat weet die persoon niet. En weet u, dat soort gevoelens en gedachten, daar kun je je hele leven last van houden. Je hele functioneren belemmeren. Deuken in je denken, in je gedachten. En soms kun je dat verbloemen zolang je een hele intensieve carrière hebt en je volop in het leven staat. Maar hoe vaak zie je niet dat als mensen wat in de luwte van hun leven komen, de kinderen het huis uit zijn en misschien minder hoeven te werken, dat soort dingen van vroeger weer naar boven komen. Nou, dat nu gezegd hebben we allemaal. De belangrijkste vraag is natuurlijk, hoe kom je er vanaf? Hoe kom je daar nou vanaf? Hoe krijg je dat deksel daar nu weer af en die ballen, die bolwerken en die poppetjes er weer uit? Nou, in ieder geval is duidelijk dat pijn vermijden alleen maar tot een grotere overlevingsstrategie leidt. Tot dode werken. Pijn vermijden is uiteindelijk alleen maar het aspirintje wat je neemt en wat tijdelijk tegen de pijn helpt. Maar zodra het aspirintje uitgewerkt is, komt die pijn weer dubbel zo hard terug. Nee, je komt er niet van af door pijn te vermijden. De weg naar genezing begint niet bij vermijden, maar bij erkennen. Pijn erkennen. En dat doe je door het in het licht te brengen. Want neem er van mij aan, alles wat onbesproken wordt, wat onbesproken is, wat niet besproken wordt, dat kan de duivel heel anders gebruiken. Wat is dan die weg van genezing? Nou, de Heer Jezus vertelde, we hebben het gelezen, aan het begin van zijn openbare bediening, dat hij was gekomen voor de gebrokenen van hart en voor vrijlating van de gevangenen, van de emotionele en geestelijke gevangenen. Aan het eind van zijn bediening, vlak voordat hij gearresteerd werd, bad hij tot de Vader. Het hoge priesterlijk gebed, we kennen het, uit Johannes 15. En hij bidt dan, dat de mensen één zullen zijn. Eén zullen zijn. En ik heb dat altijd gelezen als dat we één moeten zijn als broeders en zusters en als kerken. En we moeten één zijn. En dat is misschien ook wel zo. Maar het gaat ook over één zijn van binnen. Dat wil zeggen, een onverdeeld hart. Heel van binnen. De persoonlijkheid zoals God het bedoeld heeft. En als we heel van binnen zijn, dan zijn we ook één van buiten. Het begint met ons binnenste. Ik noem daarom vanmorgen 4 korte punten die allemaal te maken hebben met het van binnen weer heel worden, van binnen weer één worden. En om te ontdekken wie je bent in Christus. En het eerste punt is, koester koester het verleden niet langer. Hou ermee op. Stop met het verleden te koesteren. Toen het volk Israël na 400 jaar slavernij in de woestijn was, zat het Egyptisch denken in hun hoofd. En ze verlangden ernaar om weer terug te gaan naar Egypte. En dan moet je je voorstellen, hoe is het mogelijk? De Heere God die voorzag in alles, die gaf ze alles. Hij zorgde voor ze, zijn oogappel, hij hield van ze. En het volk wilde terug. Het Egyptisch denken zat nog zo in hun functioneren. Ze wilden terug naar Egypte, weer onder de slavernij, want dat waren ze gewend. Dat waren hun favoriete rotgevoelens. Maar ze moesten ontdekken dat ze geen slaven meer waren, maar een geliefd volk van God. Een oogappel. I'm no longer a slave of fear, but I'm a child of God. Man. Dat lied, dat ontroert mij iedere keer weer. Je bent geen slaaf meer van de zonde. Je bent een kind, een child van God. Man, een kind van God. Die term hebben we zo vaak gebruikt dat het bijna niets meer betekent voor ons. Maar denk er nou eens over na. Een kind van God. Een koninklijk kind. We zijn prinsen en prinsessen. Er staat in 1 Petrus 3 dat we koninklijke priesters zijn. Heilige priesters. Man. De les is, laat Egypte achter je. Word innerlijk hervormd door de vernieuwing van je denken. Wij zijn geen slaven van onze gevoelens die bepaald worden door hoe een ander reageert. Maar we zijn geliefde kinderen van de heilige God, van de levende God. En onze identiteit ligt niet in de buurman of in de buurvrouw, of in de collega, of in ons klasgenootje, of in onze werkgever. Onze identiteit ligt in Christus. Want ik weet welke gedachten ik over u koester, luidt het woord des Heren. Gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. God heeft een hoopvolle toekomst voor ons allemaal. Lieve broeders en zusters, als u zich aangesproken voelt, neem dan een wilsbesluit voor uzelf. Een wilsbesluit. Laat dat verleden achter u en richt je op de toekomst die je nog hebt. Die je hebt, een toekomst van hoop, een toekomst van Christus. En als u dat moeilijk vindt, kom dan. Dan praten we erover, dan bidden we ervoor. Kom in beweging. Laat het verleden achter je. Een tweede punt. Je moet je overlevingsstrategie leren herkennen. We reageren heel vaak vanuit het onderbewuste. En we reageren zo van, ja, die ander moet veranderen. Die ander moet maar veranderen. Maar ik moest denken aan een heel werelds spreekwoord. Een spreekwoord wat iedereen in de wereld kent. Verander de wereld en begin bij jezelf. Misschien is het wel zo dat die ander door God toegelaten wordt in je leven om jou te helpen te erkennen dat die bolwerken in jouw denken zitten. Dat er iets in jouw persoonlijkheid zit wat niet tot zijn eer is. Wilken van den Kamp, kan ik me herinneren, noemde dat vroeger, dat zijn jouw genadetrainers. Daar word je een beetje allergisch van, want die laten je zo voelen wat dat bolwerk is in jouw leven. Wanneer dat naar boven komt, wanneer je dat merkt, dan moet je het herkennen. Jouw overlevingsstrategie moet je herkennen. En mag je wegsturen in de naam van Jezus en pleiten op zijn woord. Gedachten van vrede en niet van onheil. Weet u wat er dan gebeurt? Dan verlaat je je overlevingsstrategie. Dan gaat het deksel eraf. En dan stel je kwetsbaar op. Dan stel je kwetsbaar op. Het derde punt. Je moet het wel echt willen. Het gaat iets van je kosten. Je moet het wel echt willen. Je moet dat favoriete rotgevoel wel kwijt willen raken. Maar het betekent dat je uit die veilige en overzichtelijke gevangenis moet komen. Dat hoef jij niet zelf te doen. Jij hoeft die celdeur niet zelf open te doen. Dat heeft de Heer Jezus 2000 jaar geleden al gedaan. We hebben het gelezen. Hij heeft het voorgelezen. Daarvoor was hij immers tot God gezonden. Door God gezonden. Om aan gevangenen vrijlating te prediken. Trouwens, je kunt die celdeur ook niet zelf overmaken, want ik heb nog nooit een gevangene gezien die zelf de sleutel van zijn celdeur had. Maar die celdeur staat wel open. En je kunt ook wel een tunnel graven in plaats van door die celdeur te gaan. Dat is ook een overlevingsstrategie. Maar als je dan uiteindelijk weer aan de andere kant van die tunnel boven staat, achtervolgt het je nog steeds. Want je voelt je nog steeds veroordeeld. Ik moest denken aan Petrus. Petrus zat in de gevangenis en hij was aan handen en voeten geketend en er lagen twee soldaten naast hem. Nou, dan ben je gevangen. Maar er kwam een engel, die liet zijn ketenen van Petrus vallen. En hij deed de ijzeren poort open. Petrus had kunnen denken, ja, maar dat kan helemaal niet, dat is onmogelijk. Maar hij deed in geloof wat de engel zei. Hij ging staan en hij stond weer in de vrijheid. Christus heeft die celdeur allang voor jou en voor mij opengezet en je vrijheid aangeboden. Maar pas als je die gevangeniscel uitstapt, pas dan stap je in de vrijheid. Je moet wel zelf die stap willen zetten. Nee, niet door naar die ander te kijken, hoe die ander daarop gaat reageren, want dan zit je weer in je slachtofferrol. Christus staat daarbuiten, met zijn hand uitgestrekt, te wachten totdat jij met hem meegaat. En dan moet je eens kijken wat er dan gaat gebeuren. Wat er dan gaat gebeuren, dan krijg je weer zelfvertrouwen, dan krijg je weer energie, dan krijg je weer moed, dan krijg je weer lust, dan krijg je weer zin in het leven. Je krijgt zin om nieuwe dingen te doen en je staat weer volop in het leven en je ervaart een innerlijke rust die je nog nooit gevoeld hebt. Al die interne discussietjes in je denken stoppen. Je krijgt rust in je denken. Vrijheid. Vrijheid. In Christus. En dan als laatste, punt 4. Dat is misschien nog wel de moeilijkste. Leer te vergeven. Ik heb een paar jaar geleden een preek gehouden over vergeven. Over vergeven en verzoenen en vergeten. En dat die dingen niet hetzelfde zijn. Maar ik heb ook gezegd, vergeven is het openen van een cel om iemand te bevrijden. Om tot de ontdekking te komen dat je zelf in die cel zat. Ik heb een filmpje van een minuut of 3. En er is helaas geen ondertiteling bij, maar ik denk dat de boodschap wel helder is. Het gaat over een man die 48 vrouwen vermoord heeft. Misschien heeft u het wel eens gezien. Het circuleert al heel lang op YouTube. En tijdens het proces mochten de nabestaanden, de mannen en de vaders en de broers en zussen van de slachtoffers, mochten iets tegen die dader zeggen. En hun overlevingsstrategie was zonder uitzondering haat. Oeh, man, ik ken die man zelf wel van Martje. Ik wens hem toe dat hij eeuwig brandt in hel. Die mensen zaten in hun overlevingsstrategie. Maar er was één man, die had een andere overlevingsstrategie. Die had het begrepen. Laten we daarna gaan kijken.
On November 5th, 2003... all doubt of Ridgway's guilt was erased. He pleaded guilty to the murders of 48 women. he'd made a deal to cooperate with the prosecution to provide more information on his victims and the whereabouts of their remains. In doing so, he avoided a trial and possible death penalty.
Mr. Ridgway, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count one for the death of Wendy Lee Caulfield?
Guilty.
How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count two?
Guilty. Guilty. Guilty.
It's like he didn't have any remorse at all for what he had done. You know, he'd killed so many people, he didn't remember who they were, what they looked like. I just couldn't believe that somebody could kill all those people and not remember them.
Neither could the angry relatives of his victims, who were invited to speak in court when Ridgway was sentenced to life without parole on December 18th, 2003.
You had said your memory, when it comes to all of the women you took, was gone. Our memory is not. In your words, you said that they didn't mean anything to you, but she meant everything to us.
She was a mother, she was a wife, she was a sister, and we miss her.
Gary Ridgway sat there stone-faced as victims' relatives damned him and mocked him.
He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death.
He's gonna go to hell, and that's where he belongs.
But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness.
Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir.
Aan uw ogen te zien, aan uw gezichten te zien, denk ik dat er vanmorgen hier ook mensen zijn die moeten vergeven. De ander vergeven, maar ook zichzelf vergeven. Voor al die rotgevoelens die ze hebben gehad. Wil je weer heel worden, weer één worden van binnen? Dan is dat wat God van je vraagt. En weet u wat er dan gebeurt? Dan gaan die bolwerken eruit. Dan gaan die personen die jou zo dwars hebben gezeten, denk je, er weer uit. Dan ben je weer één. Wat zeg ik? Dan gaan die deuken er ook weer uit. Deuken uit je denken, dan ben je weer één. Heel van binnen. Nog even dit. Toen de Heer Jezus het gedeelte las uit Jesaja 61, rolde hij de boekrol weer op, ging zitten en wachtte af. En het was muisstil, het was muisstil. En iedereen keek hem aan. Wat ging er nu gebeuren? Wat ging er nu gebeuren? En toen kwam er dit. Heden is dit schriftwoord in uw oren tot vervulling gekomen. Met andere woorden, dit is de hele preek. Dit is het. Je kunt het geloven of niet. Je kan er wat mee doen of niet. Wie oren heeft, die horen.